We beginnen met het integraal accommodatiebeleid. En dan geef ik eerst het woord aan wethouder Kosmeijer voor een korte inleiding. En daarna zal Andrea Hut-Wagenaar de toelichting geven.
Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, vanavond vindt de presentatie plaats van hoe het college een oplossingsrichting denkt te hebben gevonden voor het integraal accommodatiebeleid. Het integraal accommodatiebeleid, wat al een hele lange geschiedenis in de toen nog ook jonge gemeente Tynaarlo kende. In 2001 begon de discussie al en eigenlijk, als ik het heel kort mag samenvatten, was er toen nog een beleid wat gebaseerd was op het slechten van incidenten en op basis van tekorten die zich daarvoor deden, kijken of er nog ergens een potje voorhanden was om te kijken of je het probleem tot een oplossing kon brengen naar een beleid wat structureel in de begroting ook zou worden opgenomen en wat zou leiden tot een systematische aanpak van alle accommodatieproblemen op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur, niet te vergeten. Om op basis van een beleidsuitgangspunt dan ook te komen tot de afweging van gaan we over tot renovatie of gaan we over tot complete nieuwbouw. En het is denk ik wel belangrijk om in die geschiedenis, als je daar weer even naar terugkijkt, om je dan ook te realiseren dat we al vanaf het begin van deze discussie te kampen hadden met een groot financieel probleem. En dat komt voort uit het feit dat, zoals ik al aangaf, het aanvankelijke beleid veel meer gestoeld was op het inspelen op incidenten. Dat betekende ook dat er structureel in de begroting onvoldoende middelen voorhanden waren om die problemen echt structureel te lijf te gaan. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een project waarin uw gemeenteraad ook substantiële bedragen vrijgemaakt heeft voor het kunnen realiseren van die plannen. Vervolgens, en dat zal de presentatie vanavond denk ik ook wel aangeven, gebeurt er natuurlijk in de loop van de jaren nogal wat in zo'n project. En moet je concluderen dat de aanvankelijke bedragen zoals die aan uw raad zijn gepresenteerd niet toereikend zouden zijn om al die plannen, ook zoals ze bijgesteld zijn, tot een financieel goed einde te brengen. En dat heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat wij in april van dit jaar nog hebben gezegd van wij moeten een pas op de plaats maken, want wij merken dat we het binnen de gegeven financiële kaders niet gaan redden. En dat vraagt een heroverweging van hoe kunnen we dat wel rond zien te krijgen. Want ik ben er ook van overtuigd dat met dit project een van de grootste maatschappelijke investeringsopgaven voor de gemeente Tynaarlo voor de komende 20, 30 jaar op stapel staat. En dat keuzes die daarin gemaakt worden van enorm groot belang voor de toekomst van deze gemeente zijn. Even ten aanzien van het verdere verloop. Vanavond een informatieavond en de voorzitter zei het al, ook morgen een informatiebijeenkomst met de gebruikers. Er zal naderhand, al naar gelang ook de opmerkingen die wij vanavond en die wij ook morgen hopen te krijgen, uiteindelijk als college een besluit moeten nemen die dan verder in de inspraakprocedure gaat en die dan ook zal moeten leiden tot een aanpassing in de besluitvorming ten opzichte van de besluiten zoals die tot dusver al door uw raad zijn gemaakt. Wij willen dat uiterst zorgvuldig doen en ook in nauwe samenspraak met alles en iedereen die het project zelf van groot belang vindt en ook een warm hart toedraagt, maar wel binnen de kaders zoals we die zijn meegegeven. Andrea, aan jou het woord om de presentatie te verzorgen.
Dankjewel. Goed, mijn naam is Andrea Hut. Ik ben een van de projectleiders binnen de afdeling Beleid en Projecten die zich bezighoudt met de realisatie van multifunctionele accommodaties en daarmee ook nauw betrokken is bij de herijking van ons integraal accommodatiebeleid. Het integraal accommodatiebeleid is niet van gisteren. Dat speelt al heel erg lang. Er is ook al heel veel over gesproken. En het laatste woord zal er ook vast nog niet over gezegd zijn. Wat ik dadelijk wil gaan proberen, en ik zeg met nadruk proberen, is om u aan de hand van een korte presentatie op hoofdlijnen mee te nemen door de inhoud van de notitie die u allemaal vorige week heeft mogen ontvangen. Ik kan me voorstellen dat het best veel vragen zal gaan oproepen en daarvoor is deze informatiebijeenkomst ook bedoeld. Ik zou u daarom ook willen vragen van, goh, mochten er tijdens de presentatie vragen of opmerkingen naar voren komen, bewaart u ze dan vooral even, want na mijn korte presentatie is er volop gelegenheid voor het stellen van die vragen. En dan zal ik samen met mijn collega's die hier ook aanwezig zijn, zullen wij proberen die vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Even een kort vraagje, welke notitie is dat? Want ik weet niet waar je het over hebt.
De notitie over de herijking van het integraal accommodatiebeleid.
De raadsleden hebben die vorige week bij de raadsvergadering in een envelop op hun bureau gevonden.
Ja. Voorzitter, ik heb hem niet gehad. Ik was er ook niet, maar ik heb een stuk niet. Ja, maar toen was ik er niet.
Dan moet u extra goed opletten bij het verhaal wat nu verteld gaat worden.
Ja. En misschien goed om op te merken, want er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar.
Misschien heeft hij even een exemplaar voor mij.
Precies. Goed. Nou, en misschien als u de notitie voor het eerst ziet, is het handig om de mindmap erbij te nemen. Die bevindt zich voor in de notitie. Daarin staat redelijk overzichtelijk weergegeven wat de inhoud van de notitie is en waar u ook welke informatie kunt terugvinden. Misschien goed om heel snel toch even terug te gaan naar het IAB, het waarom. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook de vraag, waarvoor doen we het allemaal? Ik zei net al, het integraal accommodatiebeleid is niet van gisteren, maar dat begint eigenlijk al in 2001. Toen waren er een aantal huisvestingsknelpunten op het gebied van welzijn, onderwijs en sport, die de directe aanleiding vormden voor het opzetten van het integraal accommodatiebeleid. En het doel van het IAB is dan ook om activiteiten, en ik zeg met nadruk activiteiten, om die zo doelmatig mogelijk te huisvesten. En dan gaat het ook om activiteiten op het gebied van welzijn, onderwijs en sport. Een van de stappen die daarin is ondernomen, er is een onderzoek uitgevoerd naar alle gemeentelijke accommodaties, om inzicht te krijgen wat de toekomstwaarde is van al die gebouwen die een maatschappelijke en publieke functie vervullen. En er is gekeken vooral naar de bouwkundige staat, maar daarnaast ook naar de wensen, behoeften, knelpunten en de mate waarin die gebouwen gebruikt werden voor die activiteiten. Relevante beleidskaders binnen ons IAB, u ziet ze ook weergegeven, is de wet maatschappelijke ondersteuning. Kansrijk leven is daarin heel erg belangrijk en de MFA's worden ook gezien als een voorwaarde of een hulpmiddel om dat kansrijk leven en de ontwikkelingskansen, met name voor kinderen, om die vorm te gaan geven. Daarnaast kennen wij ook een aantal wijkschoolnotities waarin vooral heel sterk wordt ingezet op de inhoudelijke samenwerking en de dagarrangementen. We hebben als gemeente een wettelijke verplichting om te voorzien in goede onderwijshuisvesting. En tenslotte het gemeentelijk manifest 2010-2014, waarin onder andere ook aandacht is voor jeugdbeleid en ontwikkelingskansen. Uiteindelijk heeft ons integraal accommodatiebeleid geleid tot een aantal IAB-plannen. In eerste instantie voor de drie grote kernen en later ook aangevuld met plannen voor de kleinere dorpen. En u ziet ze hier in chronologische volgorde weergegeven. Misschien voor de scherpe lezer of ook degene die de notitie hebben gelezen. Het IAB-plan Tinarlo staat daarin niet opgenomen. En dat heeft als reden dat het IAB-plan in 2009 ter vaststelling aan de raad is aangeboden. Maar in die tijd speelde ook de sanering van de gronden van Wijk en Boerma. En dat is voor de raad aanleiding geweest om te zeggen, we gaan het plan nog niet vaststellen, maar ga eerst maar eens onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de realisatie van de MFA en de sanering van die gronden, om dat te gaan combineren. Nou, dat bevindt zich in een afrondend traject. En de verwachting is ook, zodra de duidelijkheid is rondom die sanering, dat ook het IAB-plan Tinarlo opnieuw ter vaststelling zal worden gaan aangeboden. Een belangrijk punt rondom het IAB, en daarvoor zit u hier uiteindelijk ook, is de financiën. De oorspronkelijke plannen rondom het IAB zijn ooit globaal geraamd op 42 miljoen euro. September 2010. Nou, daar staat ook bij aangegeven. Die plannen kenden een tekort. We hebben een reserve voor het IAB. Op het moment dat die reserve wordt ingezet, komen we alsnog niet rond. Maar dan resteert er vanaf 2032 een structureel tekort van 115.000 euro. Nou, Henk Kosmaier gaf het dadelijk al aan. April dit jaar was voor het college aanleiding om te zeggen, de plannen, en dan met name de MFA-plannen voor Groteveen en Paterswolde, die lopen financieel dusdanig uit de pas ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen, dat we het eigenlijk niet verantwoord vinden om zomaar door te gaan. Stop, Wij willen graag eerst in beeld gebracht hebben hoe het er eigenlijk nu voor staat en waardoor het kan dat er zo'n forse overschrijding is. Nou, dat leidt ertoe dat het bijgestelde IEB, zoals we dat ook in de notitie verwoorden, dat daar geraamd wordt dat de uitvoering van die plan in totaal op 50 miljoen uitkomt. En u kunt ook zien in de presentatie en lezen in de notitie dat opnieuw na inzet van de IAB-reserve resteert er een fors structureel tekort bij 2028 van ruim 7 ton. Nou, en ieder zal zich afvragen, en dat is ook heel terecht, hoe kan dat dan? Hoe kan dat nou dat er zo'n groot verschil zit tussen de ramingen oorspronkelijk en nu april 2011? Nou, dat heeft een aantal oorzaken. En die oorzaken hebben wij in een aantal kopjes ondergebracht. Een belangrijke is in ieder geval dat de normbedragen zoals die zijn vastgesteld voor het realiseren van onderwijshuisvesting, die blijken dusdanig laag dat het bijna niet goed mogelijk is om goede huisvesting op het gebied van onderwijs te realiseren. Daarnaast een ander punt, de btw-verrekening. Die blijkt alleen maar voor sport verrekenbaar te zijn, maar als het gaat om onderwijs bijvoorbeeld, blijkt dat niet mogelijk. Een derde punt, indexatie en ramingen. Ja, in de loop van de tijd prijzen stijgen. Bouwkosten blijken bijvoorbeeld veel harder te stijgen dan de gebruikelijke 2% indexatie die toegepast wordt. Ook daardoor gaan de ramingen al snel uit de pas lopen. Nou, ten slotte doen zich ook een aantal ontwikkelingen voor in beleid en praktijk. Ik denk bijvoorbeeld aan de regeling om 1% kunst toe te passen bij bouwprojecten. En een laatste punt, dat zijn ook de lagere verkoopramingen. Zoals u weet hebben wij in de IAB-plannen als dekking een aantal panden die verkocht gaan worden. Het plan is zo opgenomen. Alleen ja, het zal aan ieder bekend zijn dat ja, de woningmarkt verandert in negatieve zin. Dat zal ongetwijfeld ook effecten gaan hebben op de verkoop van de panden die als dekking zijn meegenomen.
Voorzitter, is het vervelend als we onder uw presentatie in vraag stellen?
Ja, ik zou heel graag eerst mijn verhaal even willen afmaken en daarna is er alle gelegenheid. Dus onthoud hem vooral goed. Zoals gezegd, dit was in ieder geval een analyse van het forse verschil. En dat was ook voor het college aanleiding om te zeggen, ho, wat nu? Nou, het college is daarvoor in een aantal sessies bijeen geweest. Heeft heel hard met elkaar nagedacht en gesproken over, goh, wat moeten we nou met het IAB? Moeten we het maar stopzetten? Moeten we juist versneld die MFA-plannen gaan realiseren? En uiteindelijk heeft het college volmondig gezegd, ja, wij onderschrijven nog steeds de uitgangspunten van het IAB. Dat MFA's en het IAB is de beste oplossing voor het verouderde gebouwenbestand waar wij als gemeente mee van doen hebben. We denken dat we met MFA's ruimtes efficiënt kunnen gaan gebruiken en ook de inhoudelijke samenwerking kan je op die manier goed vormgeven. Wat alleen wel belangrijk is, dat al die plannen binnen de oorspronkelijk gestelde financiële kaders uitgevoerd moeten gaan worden. Want we kunnen het niet maken om nu bij u als raad aan te komen en zeggen, we hebben toch nog een paar miljoen extra nodig. Een belangrijk ander aspect daarbij is dat het college heeft gezegd, wij willen graag de volgende beleidslijn gehanteerd zien. En dat wil zeggen, één grote MFA per hoofdkern. En dat speelt dan met name voor Eelde, Paterswolde, waarin alle functies zijn opgenomen. En alle functies in de zin van onderwijs, welzijn en sport. Eventuele andere MFA's in diezelfde kern, die zou je kunnen beperken tot beperktere voorzieningen. Dus met name onderwijs en kinderopvang. En wanneer je daarbij dan ook het speellokaal, wat normaal voor de onderbouw, groep 1-2, nodig is. Als je die nou iets gaat vergroten, zodat die ook als gymzaal ingezet kan worden voor de onderbouwklassen. En je gaat proberen een verlaagd bouwambitieniveau toe te passen. Dan denken we daar een heel eind mee te kunnen komen. Nou, dat was de visie. Dat is nog steeds de visie van het college. Daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Dus wat heeft het college gezegd wat zij als algemene bezuinigingsmaatregelen voor ogen kunnen zien? Dat is het schrappen van de externe begeleiding bij de plandefinitiefase. En de plandefinitiefase is de eerste fase in het traject dat je bezig gaat met het opstellen van een programma van eisen voor een MFA. Daarnaast heeft het college voor ogen om de begeleiding van de inhoudelijke samenwerking om die te beperken. En pas achteraan in het realisatietraject van die MFA's te gaan laten plaatsvinden. Met name ook omdat de ervaring leert dat het opstellen of het realiseren van een MFA is best een intensief traject. Met name ook voor de partners die erbij betrokken zijn. En je zou je moeten richten op de inhoudelijke samenwerking zodra het ontwerp gereed is. Een derde punt is het schrappen van de eerste inrichting van het onderwijs. Als gemeente zijn we verplicht om budget beschikbaar te stellen voor bijvoorbeeld meubilair, eerste inrichting. Die verplichting geldt alleen voor het moment dat een school gaat groeien. Vervanging van meubilair is een verantwoordelijkheid voor het schoolbestuur. En natuurlijk is het mooi om een nieuwe MFA helemaal te voorzien van nieuw meubilair. Maar de vraag is natuurlijk of wij dat als gemeente moeten bekostigen of dat het schoolbestuur dat daarvoor gereserveerd heeft, dat die dat voor rekening zouden moeten nemen. Ten slotte zijn er in de plannen voor Paterswolde en Spierveen waren er oorspronkelijk ruimte opgenomen voor welzijn, 50 vierkante meter. Maar door het uitgangspunt van het college, door die welzijnsactiviteiten in de hoofd-MFA onder te brengen, zou je die 50 vierkante meter in de andere MFA's kunnen gaan schrappen. Het is al een aardig pakket. Maar daarnaast heeft het college ook gezegd van, goh, nu we er nog eens over nadenken, we zien nog een aantal andere zaken die we ook heel belangrijk vinden, waarvan we ook graag willen dat daar rekening mee wordt gehouden. De eerste plaats de bibliotheek in Groteveen. Die heeft het college gemaximaliseerd tot 495 vierkante meter. Daarnaast heeft het college in gedachten om in Oude Molen, waar de leerlingenaantallen sterk teruglopen, tot mogelijk zelfs onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen, om daar geen nieuwe multifunctionele accommodatie te gaan realiseren, maar daar over te gaan tot minimale renovatie voor de duur dat de school waarschijnlijk nog open zal moeten zijn. Het college heeft ook gezegd van een cultuurverzamelgebouw in Eelde-Paterswolde. Ook daarover heeft u in de notitie kunnen lezen. Evenals het afwikkelen van de lening voor het punthoes op het moment dat de bibliotheek daar uit het punthoes gaat en ondergebracht wordt in een MFA. En tenslotte, ook niet onbelangrijk, wij kennen een notitie over eigendom, gebruik en exploitatie van multifunctionele accommodaties. En een van de uitgangspunten die in die notitie verwoord is, is dat de exploitatie van MFA's mogelijk moet zijn op basis van de 44 euro per vierkante meter, gelijkgesteld aan de Londo-vergoeding die in het onderwijs gehanteerd wordt, voor het welzijn- en sportgedeelte in die MFA. Nou, zoals ik al net zei, een heel pakket. Waar leidt dat dan uiteindelijk toe, financieel gezien? Nou, eigenlijk had iedereen gehoopt op een bezuiniging. Alles is doorgerekend en wat blijkt? Het leidt tot een extra financieel probleem van 5,2 ton... structureel ten opzichte van de oorspronkelijke IAB-plannen zoals die in 2010 zijn becijferd. Op zich, aan de andere kant, niet heel gek. Ik heb net al een kort rijtje toegelicht met de oorzaken van de stijgingen en die gelden ook hier. En ik denk dat het goed is om even te benadrukken dat naast die hogere stichtingskosten, met name de lager verwachte verkoopopbrengsten en ook de afkoop van de hypotheek van het punthoes en de kapitaallasten die gemoeid zijn met het cultuurverzamelgebouw in de Mensen-Altingsschool, wat niet in de oorspronkelijke plannen was meegenomen, dat die leiden tot het extra structurele tekort. Daarmee zijn we dan natuurlijk nog niet bij het uitgangspunt wat het college aangaf van goh, IAB moet doorgaan, maar wel binnen die financiële oorspronkelijke kaders. Welke oplossingen kunnen daarvoor dan nog bedacht worden? Nou, in een uitgebreide, ik denk ook wel redelijk intensieve denksessie heeft het college een aantal scenario's benoemd. En die scenario's richten zich met name op de kernen Eelde-Paterswolde, op Zuidlaren, op Fries, op Tinaarlo. En nou ben ik denk ik nog eentje vergeten. Wie helpt mij? Zijen, inderdaad. Nou, die scenario's die ga ik hier nu niet uitgebreid bij langs. Die staan allemaal in de notitie vermeld. En die zijn allemaal uitgewerkt op de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. In ieder geval heeft het college na het verkennen van die scenario's gezegd van goh, onze denkrichting, ons advies zou zijn om te kiezen voor de volgende maatregelen. In de eerste plaats het uitvoeren van die algemene maatregelen, inclusief overgaan tot de minimale renovatie in Oude Molen. Daarnaast heeft het college gezegd, voelen wij heel veel voor scenario 1b. Dat houdt in de centrumschool, OBS Centrum, en het dorpshuis onderbrengen in de MFA Groteveen en de Mensen-Altingsschool onderbrengen in de MFA Spierveen. Het college heeft ook gezegd, MFA Zuidlaren, nabij de locatie van Aqualaren, levert ons ook een structureel voordeel op. En tenslotte, laten we nou niet de welzijnsactiviteiten in de MFA Fries onderbrengen, maar elders in het dorp. En dan houden we vast aan de locatie de bronnen. Nou, wanneer die scenario's op een rijtje gezet worden, wat betekent dat dan financieel? Want ik denk dat dat een hele belangrijke is. Die scenario's leiden tot een totale besparing van ruim 3,5 ton structureel. Daarmee hebben we nog een dekkingstekort van 157.000 euro. Plus, dat staat hier niet vermeld, maar ik denk dat het goed is om te weten, ook nog het structurele tekort in die oorspronkelijke plannen van 115.000 euro. Omdat we een reserve IAB hebben, als we die gaan inzetten, dan is het mogelijk om dat structurele tekort voor 40 jaar op te vangen. En wanneer we dan alles op een rijtje zetten, dan hebben we dat oorspronkelijke tekort wat er in 2010 was, hebben we opgelost. We komen tegemoet aan die gestegen investeringskosten. De verminderde locatieopbrengsten zijn daarin meegenomen. En, wat niet in de oorspronkelijke plannen was meegenomen, het wordt ook mogelijk om te investeren in een cultuurverzamelgebouw en in de lening van het punthuis, waarvoor de gemeente garant staat. Dat is heel in het kort eigenlijk het hele traject dat het college de afgelopen periode heeft doorlopen. Nou, daarmee kom ik ook op het vervolg, IAB vervolg. We zijn nu vanavond bijeen voor een informatiebijeenkomst. U heeft dadelijk alle gelegenheid om vragen te gaan stellen en vooral wellicht ook om reacties te geven. De heer Rietkerk zei het al, morgen staat de bijeenkomst gepland met alle bij de MFA-plannen betrokken organisaties. En de definitieve besluitvorming, dat is iets wat pas volgend jaar gaat plaatsvinden. En we hopen ook, zodra er een nieuw college is, zal dat hele traject in gang gesteld gaan worden. En ook dan volgt er een formele inspraakprocedure. Wat alleen wel de meerwaarde nu kan zijn, is alle reacties die nu gaan komen, kunnen wellicht nog aanleiding zijn voor het college om te zeggen, nou, is een goede suggestie, is iets om mee te nemen, nemen we mee in het vervolg.
De heer Pieters had al een vraag.
Ja, ik had twee vraagjes. En de eerste, dat is, u geeft aan in de presentatie dat de oorzaak van de tekorten gedeeltelijk zijn gelegen in dat de BDW alleen voor de sportaccommodaties geldt. Is dat gewijzigd beleid of is dat een...
Toen wij in de eerste IAB-plannen vastgesteld werden, was toen dacht men nog dat door middel van dat het BTW voor alles nog teruggevorderd kon worden. Alleen we hebben nu voor die herijking voor alle MFA's een BTW-advies gevraagd aan onze belastingadviseur. En nu hebben we de juiste BTW-berekening meegenomen in de investeringsplannen.
Dankjewel, dus geen gewijzigd beleid. En over Fries, er staat er voor alle hoofdkernen een multifunctionele accommodatie waarin alle voorzieningen gevestigd zijn. En dan even later geeft u in de presentatie aan dat voor Fries de cultuur niet in de MFA komt. Ik vind het een beetje in tegenspraak met elkaar.
Dat klopt op zich. Alleen feit is wel dat er in Fries voldoende andere huisvesting aanwezig is. We denken bijvoorbeeld aan de ontmoetingsruimte van de Protestantse kerk, die niet volledig bezet is. En dan is het natuurlijk zonde om extra te gaan bouwen als er op loopafstand ook alternatieve huisvesting mogelijk is.
Waarom moet de bibliotheek verhuizen uit Eeuwen?
Ten aanzien van de bibliotheek zijn destijds afspraken gemaakt ook om tijdelijk onder te gaan in het oude gemeentehuis. En we ook in de berekening nu hebben gezien dat er een besparing mogelijk is als je in beperkte vierkante meters dat meeneemt naar de locatie van de MFA.
Meneer Kalk.
Ja, voorzitter. Er is al een vraag gesteld over de BTW. Er is ook in het inleidende verhaal iets gezegd over stichtingskosten ten aanzien van het onderwijs en dat daarin wijziging zou zijn gekomen. Ook daarvoor zou ik de vraag willen stellen, is dat nou regelgeving die veranderd is of is het een herijking van uw eigen inzichten?
Nee, dat is niet verandering van regelgeving. Wij hebben op basis van de plannen, de ambities, komen wij op een hogere stichtingskostenramen uit dan de VNG als kader meegeeft.
Ja, gaat u gang.
Ja, dank u wel. Een paar vragen. De eerste is, ik meen uit de inleiding begrepen te hebben dat de totale investering nu De totale investering zou 50 miljoen geworden zijn, terwijl ik hier in het boek lees over 53.298.000 op pagina. Ik zie pagina genummerd, nou op een pagina hier ergens. En het niet genummerd. Nou, daar zou ik graag een reactie op willen hebben. Evenals over de problematiek punthoes. In dit boek wordt verwezen, onder het hoofdstuk samengevat, IAB haalbare kaart naar het punthoes. En dan zie hoofdstuk 5. Nou, ik moet u zeggen, ik heb hoofdstuk 5 bestudeerd, maar ik word er nog niet wijzer van. En ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als dat vanavond uitgelegd kan worden. Hoe zit die problematiek in elkaar? En kan het niet anders geregeld worden? Want het legt nogal een beslag op de middelen. Nou, dan wil ik het eerst hier maar. Oh ja, en dan nog een opmerking. Bedankt voor het mooie boek, moet ik u zeggen. Alleen als u het weer een keer doet, maak dan de mindmap een beetje duidelijker, want ik kan hem niet lezen. En dat wil zeggen, de letters hoeven niet groter, maar de vlakjes moeten weg of lichtgrijs zijn, dan lukt het wel. Ik heb echt mijn best gedaan.
Even ter aanzien van punthoes. Punthoes is zoals ik dat ook wel eens vaker gezegd heb, een punthoofddossier. Daar is in het verleden, in de eerste periode van de gemeente Tinalo, is daar ook nog eens een keer fors in geïnvesteerd. En gebleken is dat het gebouw gewoon gebouwtechnisch niet voldoet en niet goed te krijgen is voor de functie die daarin is ondergebracht. Met name lekkages die daar part in speelt, maar ook klimatologisch dat daar grote beperkingen op zitten. En vervolgens hebben we toen, daar is toen wel fors in geïnvesteerd, dus daardoor neemt de boekwaarde ook toe. Daar heeft de gemeente zich ook garant voor gesteld. We zijn geen eigenaar van het pand. En op basis daarvan is er gekeken van, ja, wat is nu verstandig? Ga je nog een keer weer investeren in het gebouw, maar toch wetende dat er in de toekomst ook voor een dergelijk gebouw eigenlijk geen goede toekomst weggelegd is? Of slik je de zure appel nu door en neem je het verlies van dat het eigenlijk een niet goed gebouw is en ga je dat op een andere plek herhuisvesten en zorgen we voor een oplossing? En dan komt vervolgens ook de herontwikkeling. Nou, daar zal dan ook met de bibliotheek over gesproken moeten worden, dat wij dan ook de revenue daarvan krijgen.
Ja, ik zal even over het financiële even een antwoord geven, het financiële onderwerp. De oorspronkelijke IAB-plannen zijn vastgesteld met een investering van 42 miljoen. Toen hebben wij dat bijgesteld, dat staat in de mindmap, maar ook wel in de notitie, is het bijgesteld naar 50 miljoen. Daarmee hebben wij gekeken naar de reële stichtingskostenraming. Daarnaast nog een keer weer aangevuld. En dat is aangevuld met die plannen die niet meegenomen waren. En dat geldt met name voor het cultuurverzamelgebouw, waar we niet omheen kunnen. En de afkoop van de lening van het punthoes.
Eerst de heer Van der Meij.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Voorzitter, in bijlage 2 staat een schitterende tabel waar opeens een INH-rapport wordt genoemd. Ik hoop dat het IHN-rapport is, anders dan komt er iets waar ik nog nooit van gehoord heb. Daarnaast staat uitkomst afwijkend door andere methoden. Dat vind ik een hele fijne mededeling. Ik wil weten welke uitkomst is anders en wat is die andere methode?
Ja, daar kan ik iets over zeggen. Er is nu gerekend met €2200 de vierkante meter aan stichtingskosten. Daarnaast is een gedeelte van de aanbevelingen, dit IAN-rapport dateert van 2004, dus een gedeelte van de aanbevelingen is inmiddels al uitgevoerd. En daarnaast is in deze vergelijking geen rekening gehouden met de exploitatielasten van het betreffende gebouw. Er is dus alleen de bouwkundige staat is vergeleken. Maar bijvoorbeeld op een gebouw als het punthoes rust ook een enorme exploitatielast.
En komt u dan tot die percentages die daar staan genoemd?
Ja.
Juist. Nee, dat wilde ik weten. U moet alleen dat INH even veranderen.
Ja, excuses.
Goed, mevrouw Suiker.
Ja, ik wilde graag weten, er is bij Spierveen sprake van een verlaagd ambitieniveau. En is dat omdat er minder functies nu in dat gebouw komen of is er ook een concreet minder ambitieniveau? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nee, dat ambitieniveau is inderdaad qua functionaliteit van het gebouw. Dus dan wordt dat zeg maar eigenlijk een breder school met verschillende onderwijsfuncties. Maar niet qua ambitie dat dat een lager niveau qua gebouw zou zijn dan de andere gebouwen.
Meneer de Graaf.
Dank je, Oscar. Ik heb twee verschillende vragen. Ten eerste, u hebt over de bouwkosten die gestegen zijn door index en prijsstijging, zeg maar. Dat verbaast me in die zin een beetje, dat je juist tegenwoordig zou verwachten dat bouwbedrijven heel gretig zijn om te gaan bouwen. Dus daar zouden juist ook kansen kunnen liggen. Dus dat verbaast mij enigszins. Misschien kun je daar nog iets meer over zeggen. Het tweede aspect is, MFA Tinalo valt er nu buiten. Betekent dat nu even helemaal geparkeerd wordt en een aparte besluitvorming komt? Of hoe gaan we daar verder mee om? Misschien kun je daar nog iets meer over toelichten.
Even de eerste vraag. Dat is gebaseerd op de, staat geloof ik ook in de notitie genoemd, van waar die cijfers van de gestegen bouwkosten aan gerelateerd zijn. Dat is een ontwikkeling waar je aan hebt te houden als het gaat om het begroten naar de toekomst toe. Waar wij ook naastig op hopen, is datgene wat u ook al aanstipt, dat op het moment dat je gaat aanbesteden, dat de huidige honger in de bouwmarkt wellicht leidt tot een lagere aanbesteding dan wij nu zeg maar op basis van die normeringen steeds gaan begroten. Maar de systematiek die er aan ten grondslag ligt, is van de gestegen bouwkosten volgens de normering, die stijgt uit boven de trendmatige verhoging die wij in onze begrotingssystematiek toestaan. Dat is zeg maar de 2% en die is ook een aantal jaren op nul gesteld. Nou, dat betekent dat dus die bouwkosten gaan stijgen terwijl de dekking niet stijgt of niet genoeg stijgt. En wat dan nu nog resteert is dat als het eerste project wat nu lijkt dat in ieder de punt de aanbesteding echt op de markt gebracht wordt, dat wij ook met heel veel hoop daarna kijken wat de uitkomst daarvan is. En als dat op een lager percentage uitkomt, nou, dan heb je ook echt houvast om te kunnen zeggen van durven we dan, en dan krijgen we daar die discussie over, durven we dan ook de bedragen op de andere MVA's naar beneden toe bij te stellen. Maar op dit moment vinden we daar nog onvoldoende grond voor om daarbij aan te sluiten. Dan uw tweede vraag met betrekking tot Tinalo. Tinalo is hier inderdaad voorgelegd en is niet op de besluitvorming gekomen. Daar was toen ook een bedrag aan gekoppeld. Ook dat is dus allemaal niet doorgegaan. En dat betekent dat er inderdaad voor Tinalo nog een apart traject gelopen dient te worden, inclusief de daarbij behorende dekking. Dus er is nog een opgave die daar buiten komt. En ook daar zitten nog wel meer aan te komen, alleen die liggen allemaal veel verder weg in de toekomst. Ook als het bijvoorbeeld gaat om de toekomst van Zuid-Laren of daar nog meer MFA's komen. Maar daar hebben we ook in de Raad een helder besluit over genomen. Dat is nu niet aan de orde. Die heroverweging, of dat inderdaad aan de orde is, die vindt, dacht ik, in 2017 of daaromtrent plaats.
Meneer Hoogboom.
Ja, als het dan mag voor de tweede keer, voorzitter. Voorzitter, u moet mij niet kwalijk nemen, en ook dames hier aanwezigen niet, dat ik vooral praat vanavond over de financiële kant van de zaak, want als morgenavond de deskundigen gaan vergaderen die hier inhoudelijk over gaan praten, over de uitvoering van de gebouwen enzovoort enzovoort, dan krijgen wij dat later nog wel een keer. Het gaat mij vooral primair vanavond om de financiën, hoewel er best wel dingen in staan, bijvoorbeeld als er meer MFA's komen, dan is er één hoofd MFA, dat spreekt me wel aan. Dus het plan is wel goed, kan ik wel, maar financieel, voorzitter. 2 jaar geleden spraken we over 42 miljoen. In de kortste keren ging die 42 miljoen naar 50 miljoen. Is nu teruggebracht, weer naar 42, maar je krijgt minder waar voor je geld. En een MFA geschrapt en andere voorzieningen. Voorzitter, wie garandeert mij dat we hier over 2 jaar weer niet met hetzelfde probleem zitten? En dat houdt me bezig. Dank u wel.
Het zou nu wel heel stoer van mij zijn om te zeggen dat ik dat ga garanderen, maar dat doe ik dus maar niet. Nee, maar tegelijkertijd denk ik van, dat is natuurlijk ook vreemd, maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat destijds bij de planvorming en de besluitvorming rondom die plannen, eerst Eelde-Paterswolde, vervolgens de grote kernen, daarna de kleinere kernen, dat we toen nog op basis van aannames de berekening hebben gemaakt. Vervolgens, en dat is ook wel gecommuniceerd, alleen vervolgens krijg je dat bij de uitwerking daarvan blijkt dat er toch de aannames niet helemaal in overeenstemming zijn met datgene wat eigenlijk in zo'n MFA nodig zou moeten zijn. En dan gaan die bedragen wel substantieel oplopen. In de loop der tijd is door de omstandigheden, de financiële economische omstandigheden van de gemeente, dat keurslijf van het financiële kader steeds helderder ook door de politiek, ook door het college, als leidraad genomen voor dit project. En dan krijg je dat het steeds meer gaat knellen en dat je daarin vastloopt. Ik denk dat door de ontwikkelingen die er zijn geweest, ook het realiseren van een MFA in bijvoorbeeld Terborg, geleid heeft dat je daar steeds meer greep op krijgt en dat dus het risico dat we nu nog steeds met verkeerde aannames werken, dat die steeds verder verkleind worden tot een minimum. Dus ik ga er dan vanuit dat als er geen gekke dingen in de markt gebeuren, dat de aannames waar we nu mee rekenen ook echt hout snijden en ook staande blijven, ook over 2 jaar. En dan hou ik ook even op.
Meneer Pieters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Er stond laatst weer een stukje in het dagblad dat de leerlingenaantal, en dat zullen hier in onze gemeente ook met 35% krimp te maken krijgen. Is dat meegenomen of gaan we uit van de huidige getallen?
Nee, de getallen die worden elke keer ook opnieuw gescreend en aangepast. Ik heb daar laatst in de raadsvergadering ook nog het een en ander over genoemd dat de 35% die in dat bewuste krantenartikel wat u aanhaalt niet correleert met onze cijfers en onze bureau wat zeg maar de prognoses maakt. Wat wij elke keer doen is de prognoses die medio januari bekend worden koppelen ook aan de leerlingenaantallen die op 1 oktober in het vorige jaar zijn vastgesteld. En dan kijken in hoeverre de prognoses zoals die ook vanuit de geschiedenis zijn opgeleverd, in hoeverre daar ook nog aanleiding is om programma's bij te stellen. Maar wij gaan inderdaad steeds kijken van wat is de verwachte leerlingenaantallen van een accommodatie. Kijk ook welke leerlingenaantallen continu blijven, want daar moet je je huisvestingsbehoefte op gebaseerd hebben. Kijk dan even welke piekmomenten er zijn waarin je extra lokalen nodig hebt. En kijk of je dan daar goedkopere alternatieven kunt zoeken om die piekbelasting op te kunnen vangen.
En nog een aanvulling daarop. In onderwijsland is het ook zo dat er pas structureel of permanent gebouwd gaat worden op het moment dat de behoefte voor tenminste een periode van 15 jaar in de prognoses wordt aangetoond.
Meneer De Graaf.
Dank u, voorzitter. Een beetje het verlengde van de vraag van de heer Pieters. Hij richt zich nu heel sterk op investering en op dekking ervan. Hè? Nou, daar zit een heldere lijn in. Daar heeft mijn fractievoorzitter net al even toegelicht of zo uitgesproken. Het gaat ook over exploitatie. Hoe zeker ben je eigenlijk dat de instellingen die in die MFA's komen, dat die ook meerjarig in staat zijn die exploitatielasten te dragen? En we hebben het hier over instellingen. Nou, die Pieters ging er even aan. Hè? We hebben scholen, leerlingaantallen dalen. Daarnaast heb je te maken met instellingen in cultuur, welzijn, die ook getroffen worden hè, vanuit Rijk, provincie, deels gemeente, met allerlei bezuinigingen. Hoe zeker is het dat zij ook meerjarig in staat zijn om zeg maar, de huurlasten te betalen?
Het gaat niet om huurlast, het gaat met name om de exploitatielast. Hè. Dus de voorzieningen die in een gebouw gegeven worden, stookkosten en dergelijke, dat soort dingen. Daar zit ook een knelpunt. Daar wordt op dit moment ook over gesproken. Uw raad is daarvan op de hoogte met betrekking tot het Borgkwartier dat daar een tekort op zit. Daar wordt op dit moment, deze week hebben we daar ook overleg over gehad. In de presentatie is al aan de orde geweest dat de normering daarvoor €44 per vierkante meter bedraagt. En mijn stelling in dat debat wat nu op dit moment plaatsvindt met de gebruikers is dat als er niet meer geleverd kan worden dan €44 de vierkante meter, dan mag je ook niet meer eisen stellen dan 44 euro de vierkante meter. Ik heb dat in investeringsbijdragen wel eens gezegd, van ja, als je het geld hebt voor een plaggenhut, dan moet je niet de ambities hebben van een kasteel. Nou, dat ligt ook wel heel veel uit elkaar, maar ook ten aanzien van de exploitatie. Je kunt dus niet allerlei voorzieningen in zo'n gebouw eisen, als dat vervolgens leidt tot een hogere exploitatielast dan 44 euro de vierkante meter. Dus dat is ook de leerschool vanuit Borgkwartier, dat wij naar de andere MFA's daar ook strikt op zullen toezien dat die exploitatielast of past binnen die 44 euro, dan wel dat partijen ook bereid zijn daar meer voor te betalen. De grootste afnemer is natuurlijk onderwijs. En in het onderwijs kunnen we in ieder geval zeggen dat de normering, nou, laat ik het voorzichtig formuleren, aan de krappe kant is. Maar tegelijkertijd dat het wel een hele stevige partner is die ook meerjarig met je afspraken kan maken. We hebben echter ook gezien, met name in de MFA Ieder de Punt, waarin wij ook zouden gaan bouwen voor een commerciële partij, de kinderopvang. En die op het laatste moment voordat wij de definitief ontwerp zouden gaan vaststellen, is afgehaakt. Daar zit wel een risico in. In de notitie wordt ook aangegeven dat we proberen door daar meerjarige afspraken over te maken. En ook in de berekening rekening te houden met frictiekosten als er tijdelijk leegstand is. Om dat soort dingen dan wel op te vangen. Maar u hebt wel een punt dat naarmate je meer commerciële derden in je huisvesting opneemt, dat daar ook een risico aan vast zit.
Voorzitter.
Mevrouw Engels.
Ja, fijn, dank u. Er werd net aangegeven, de behoefte moet voor 15 jaar aantoonbaar zijn voordat er gebouwd kan worden. Stel dat wij als raad een beslissing zouden nemen dat wij vinden dat dat voor een veel langer periode aannemelijk moet zijn, zou dat dan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de kleinere kernen ten aanzien van die onderwijsfunctie? Heeft u daarnaar gekeken?
Even, die normering van 15 jaar is gewoon regelgeving van hogere hand. Daar kunnen we niet van afwijken. Dus uw raad mag dat besluit wel nemen, maar die zal niet tot het einde toe volbracht kunnen worden. Want wij hebben huisvestingsverplichting voor onderwijs. En daar geldt met name voor dat als de prognose aangeeft dat het onderwijs 15 jaar lang een x-aantal lokalen nodig heeft, dan dienen wij als gemeente daarvoor zorg te dragen. En is het beneden die 15 jaar, dan moet er, als het langer is dan 5 jaar, in ieder geval ook gezorgd worden voor tijdelijke huisvesting. Dus dat is een verplichting die wij met elkaar hebben op te lossen dan.
Meneer Kloos.
Ten eerste ben ik nog een beetje in verwarring ten aanzien van de BTW-compensatiefonds. U geeft aan, we hebben een x-bedrag wat wij aan miljoenen uitzetten. Nou, daar is een 19% BTW, hè, zit daarin. We gaan nemen dat dat daarbij berekend is. En als je 40 mil hebt, pak je 8 miljoen. Of 50 is het, dan pak je al 10 miljoen. Terug via de BTW-compensatiefonds. En u zegt dat dat dus niet kan. Dat verbaast mij, want omdat het in principe, als je het over de riolering hebt en dat soort zaken, dan buurt u het wel terug. De tweede vraag is de MFA's en die moeten aangekleed worden, die moeten ingericht worden. En u gaf in die presentatie aan van in hoeverre moeten wij als gemeente daarvoor gaan staan met gelden, zou dat basis dan zelf moeten doen, die uiteindelijk die scholen dus moeten onderhouden en exporteren. Nu weten we allemaal dat basis net een nota heeft een rekening heeft neergelegd bij ons, waarin gelukkig nog een goedkeuring aan kon worden gegeven. Maar dat is maar de vraag in hoeverre dat ook later komt. Men heeft net 7 ton, geloof ik, of meer dan 7 ton moeten investeren in het achterstallige leerproces van 3 slechte scholen.
Meneer Kloos, wat is uw vraag? Want u bent een hele verandering
In hoeverre is er ook rekening gehouden met dat basis dus die inrichting niet kan betalen? Want dan praten we wel over een investering. En ten tweede zit ik nog met in Fries zelf. Dat gaat dan over de brede school. Nou, ik ben blij dat er een brede school komt en geen MFA. Daar aan de kant is het zo van, als er geen MFA komt en wel een brede school, dan moet u welzijn ergens onderbrengen. We hebben dat nu in de pan. In hoeverre is ook in uw berekening meegenomen dat eventueel de pan nog met een bepaalde investering van 1 of 2 ton uiteindelijk de aankomende jaren ook verder kan. En uiteindelijk het welzijn daar keurig netjes kan blijven waar het is.
Als ik goed geteld heb, waren dat 3 vragen. Eerst even naar de eerste. BTW-compensatiefonds brengt u. Dat is niet het punt wat in de presentatie naar voren gebracht is. Waar het in de presentatie om ging, is of je in de investering die je vooraf doet, of je dan al rekening kunt houden met die BTW-compensatie. Daarvan is gerekend dat je voor bepaalde onderdelen geen BTW hoeft te betalen. Dat hebben we voor de complete MFA, met name Eelde-Paterswolde, zo doorgerekend. Dat bleek een onjuiste aanname, omdat dat alleen gold voor sport en dus niet voor onderwijs en welzijn. Dat moest gecorrigeerd worden en dat is in de plannen die daarna zijn vastgesteld, is dat ook op een juiste manier meegenomen. Daar zit zelfs nog weer een voordeel in op het gebied
mag
van...
Mag ik een interruptie, want voor mij om te begrijpen. U bouwt een MFA met stenen en materialen en u betaalt daar de materialen met BTW voor. Die BTW kan die toch terugkrijgen?
Voor onderwijs kunnen we geen BTW terugkrijgen. Als we bouwen voor onderwijs, moeten we gewoon de BTW betalen.
Dat is een antwoord. Dan moet u het even meedoen. Ik wou zeggen, we hadden het ook graag anders gezien.
Ik zou zeggen, we zoeken het op.
Ja, verras mij dat het wel kan, dan zijn wij heel gelukkig. Dus, ja. Nou, zou ik dan nog heel gelukkig zijn. Laat ik u dat dan echt ook vertellen. U had een tweede punt met betrekking tot de inrichtingskosten en u heeft het dan continu over basis. Ik wil erop wijzen dat het niet alleen basis is, maar alle onderwijs in deze gemeente, dus ook die van andere denominaties. En die krijgen een normvergoeding voor onderhoud van hun meubilair bijvoorbeeld. Dus daar zit een bedrag in hun vergoedingssom die zij krijgen. En wij zeggen van wij zien af van de aanvankelijke ambitie en intentie die we hebben uitgesproken. Om ook bij het opleveren van een mooi nieuw gebouw ook te zorgen voor een nieuwe inrichting. Daarvan hebben we gezegd dat is niet onze primaire taak, dat is niet onze kerntaak. Laten we dan... dat over aan de onderwijsinstellingen zelf. En desnoods, dan moet je dus met bestaand meubilair gaan verhuizen naar zo'n prachtig nieuwe gebouw. Maar ook dat vind ik op zich verdedigbaar. Als je kijkt dat ook als je een nieuw huis bouwt, je niet altijd ook zelf nieuw meubilair aanschaft, maar ook je bestaande meubeltjes meebrengt. Dus dat is een bezuiniging die we doorgevoerd hebben. Met betrekking tot de Brede School Fries... Fijn om te horen dat u daar zo mee eens bent. Tweede punt is als het gaat om de pan, dat wij gezegd hebben van wij zien mogelijkheden om in bestaande accommodaties, ook in de omgeving, die functies onder te kunnen brengen. En dat hoeft dus niet te betekenen dat de pan blijft bestaan. Althans niet wel blijft bestaan als gebouw, maar niet als zijnde een welzijnsgebouw waar dat soort functies in ondergebracht hoeven te worden.
Nog een derde termijn voor de heer Hogeboom.
Goed, voorzitter. Ja. Nou, ik wil er ook één inhoudelijke vraag stellen trouwens. Mijn andere vragen waren ook wel inhoudelijk, maar nu over de accommodatie zelf. En dan gaat het even over het aqualarenterrein. Als ik dit stuk lees, dan denk ik, nou, het kan nog alle kanten op. Heb ik dat goed? Twee, wat is het echte voordeel om naar het aqualarenterrein te gaan? Want... ik begrijp wel dat het moeilijk is om elders plaats te vinden, maar ik heb ergens gelezen of gehoord dat het aantrekkelijk is om naar dat terrein te gaan. Nou, dat wil ik graag weten. En dan de kimmen. Kunt u daar ook iets meer over zeggen, wat daar de plannen mee zijn? Want ik heb ook iets vernomen over een gezondheidscentrum. Is daar ook een of andere combinatie multifunctioneel, al dan niet voor rekening van de gemeente?
Bij het laatste te beginnen, niet voor rekening van de gemeente. Maar daar liggen wel kansen. Even één voor één. Eerst aqualaren. Aqualaren heeft natuurlijk het grote voordeel, als je daar een MFA bouwt, dat je de gronden niet hoeft aan te kopen. Daar zit de grootste winst.
En we hebben die locatie in beeld gekregen, ook op basis van de discussie die in de Raad gevoerd is met betrekking tot de toekomst van Aqualaren zelf. En de gedachte werd postgevat van, kun je die functies niet gaan combineren, waardoor je elkaar ook op een positieve manier beïnvloedt. En dan pakt het ook nog voordeliger uit. Dus daar is nagekeken. Ten aanzien van het gezondheidscentrum is daar ook nagekeken. En dat zijn natuurlijk wel trajecten die je kunt faciliteren, die je wat kunt stimuleren. Maar het zijn de dames en heren die zo'n gezondheidscentrum moeten gaan bemensen, zelf om een investeringsbesluit te nemen of ze daarin meegaan of niet. Wij hebben hen van de diverse plannen op de hoogte gebracht en hebben gevraagd van, nou, wat zou jullie voorkeur dan hebben? En daar zit natuurlijk ook het tijdsaspect nog eens weer aan vast. Van, zij hebben ambities om op redelijk korte termijn zo'n gezondheidscentrum te gaan realiseren. Maar nochtans is de gedachte om ook die functie daarin een plek te gaan geven.
Even. Ja, dan, ik lees hier toch iets van een combinatie, of niet?
Ja, dat klopt. Okay. Dus dan krijg je zwembad, MFA, gezondheidscentrum. En dan moet je ook nog allemaal weer door gaan rekenen van of dat fysiek op die locatie past. En dat je niet een school krijgt van 6 verdiepingen.
Wij bedoelen gezondheidscentrum met die welzijns- en culturele activiteiten. Of lees ik dat verkeerd? Wordt dat een combinatie?
Nee, we hebben het nu over de locatie Aqualaren. Vervolgens ga ik even naar de locatie van de Kimmen, Lentesterrein. Daar is gekeken, van daar ligt natuurlijk een prachtig zalencentrum de Kimmen. Kun je daar niet een aantal culturele functies ook in onderbrengen, omdat die qua functionaliteit en qua gebruik dan beter ingezet kan worden. En daar is over gesproken met de Raad van Bestuur van Lentes. En daar is een project gestart die hier intern is opgepakt. En dat proberen we ook de komende periode verder te brengen en tot conclusies te komen. En afhankelijk van hoe de conclusies luiden, kunnen we zeggen of dat een reële optie is of niet.
Een laatste vraag voor meneer Kloos en dan wil ik dit onderwerp afsluiten.
Omdat het toch allemaal over financiën gaat en dat is natuurlijk het belangrijkste, want we kunnen alles verzinnen. En als het niet gefinancierd kan worden op een of andere manier, dan vallen we bij of we moeten richting die burger en dan moet zeggen van we moeten daar extra gelden voor binnenhalen jaar uit. Maar hoe zit het nu met de essentgelden? We hebben natuurlijk een 11 tot 12 miljoen of 13 miljoen hebben we naar binnen gehaald met verkoop van onze aandelen. Dat was eigenlijk een doeneurtje van postje dorie. Wat kunnen we daarmee? We hebben wel eens gezegd van je zet het nou in voor die burger, want dan heeft hij er ook wat voor. Nou, dat is op een of andere manier is dat nog niet tot heden nog niet gebeurd. Er zaten ook nog wat structurele zaken in die moesten afgedekt worden. Want we hebben onze dividenden. Maar we houden daar altijd nog miljoenen van open op een of andere manier die je daarvoor in kon zetten. Is daar aan gedacht of kan dat helemaal niet? Of?
In deze plannen zijn de essentgelden geen onderwerp geweest. Dus die maken in het dekkingsvoorstel, zoals dat nu gepresenteerd is, daar geen onderdeel van uit. Besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, dus dat kan nog. Nee, ik weet dat wij daar in de Raad nog wel eens discussies over gehad hebben, over essentgelden. Dus ik daag u uit om dat in de Raad eens een keer te bespreken.
Ik zei net een laatste vraag, maar er is nu één vraag van de publieke tribune, dus die wil ik nog even toestaan. Tuurlijk.
Wij hebben wel gekeken naar de geografische spreiding, waarbij de grens tussen Eelde en Paterswolde geen rol gespeeld heeft.
Goed, ik denk dat dat duidelijk is. Daarmee wil ik dit onderwerp afsluiten. Ik heb begrepen dat er buiten koffie staat. Ik stel voor dat iedereen die even koffie wil pakken dat snel doet en dat we daarna weer snel doorgaan met de Zuidoevers.
Oké, als iedereen zijn plaats weer inneemt, dan gaan wij verder met het onderwerp de Zuidoevers. Wethouder Kostmeijer zal weer een korte inleiding geven en daarna zal Alfred Hamstra de presentatie geven. Er geldt hetzelfde tijdens de presentatie. Geen vragen, even bewaren tot na de presentatie en dan komt u allemaal aan de beurt.
Goed, dames en heren. Allereerst de verontschuldiging voor de wethouder mevrouw Hofstra, die niet aanwezig kon zijn bij deze presentatie in verband met vakantie. Het project Zuidoevers, een project wat ook in de gemeenteraad van Tinalo al diverse keren aan de orde is geweest. En waar toen ook gezegd is, we hebben daar een substantiële bijdrage in gedaan om af te boeken. Om te zorgen dat het project niet financieel helemaal uit de bocht zou vliegen. En mevrouw Hofstra heeft onder haar leiding een externe klankbordgroep opgezet. Om te kijken van hoe kunnen we eventueel de plannen met elkaar op een andere manier invulling gaan geven en zorgen dat het uiteindelijke plan weer goed gaat neerdalen. En ik denk dat de conclusie gerechtvaardigd is dat als je kijkt naar hoe een en ander destijds in gang is gezet, dat dat niet geheel of geheel niet aansloot bij de doelgroep die daar gewenst werd, gedacht werd en de markt die daar niet voor voorhanden was. En dat we nu in samenspraak met diverse deskundigen, met diversen uit uw raad, maar ook met diversen uit de eigen omgeving van de groeven en diverse mensen uit onze eigen organisatie, in ieder geval gepoogd hebben om een stap verder te brengen in een gezondere financiële toekomst van de groeven en het project Zuidoevers. En daarover geef ik graag het woord aan de heer Hamstra.
Bedankt, wethouder, voor de introductie. Ik wil heel graag meenemen door het project Zuidoevers aan de hand van drie onderdelen, drie blokken. Allereerst kort de historie nog even meenemen. Niet lang bij stilstaan, want de meeste van jullie die weten de historie nog wel. Maar het is meer even een aha, oh ja, hoe zat het ook alweer met de verschillende momenten. Als tweede natuurlijk het belangrijkste vanavond de uitkomsten van de denktank. Wat hebben we het afgelopen half jaar met de denktank uitgespookt? En als derde, hoe nu verder? Een karig onderdeel, dat wel, maar wel belangrijk om te melden hoe het college straks verder zou willen. Het project is natuurlijk begonnen, vroeger, begin 2000, voor een zogenaamd rood voor groen project. Geld verdienen met de woningbouw, geld verdienen met de verkoop van kabels, zodat dat geld terug kan worden gepompt in de natuur en in recreatieve voorzieningen rondom het gebied. Het is begonnen met aankoop van gronden van boer Boksem, misschien sommigen van jullie nog wel bekend, 2002. En toen is het balletje gaan rollen. We kregen contingenten van de provincie, 25 stuks vanuit Zuid-Laren overgebracht naar de groeven. Alles dus bedoeld om de meerzichtstrip te financieren, eigenlijk op de keper beschouwd. De meerzichtstrip, het 90 graden verdraaien van alle voorzieningen die nu langs de oevers van Zuid-Ladermeer zijn richting een nieuw te ontwikkelen gebied. Sinds het begin hebben we gewerkt met de platforming van HNS, landschapsbureau. Later zijn we overgenomen door Atelier Dutch, die heeft het werk uitgevoerd. Hele Krop Bekkering, dus meer even voor de namen van de ontwerpers erbij. Dat heeft geresulteerd tot het programma van eisen die in 2003 in de raad is vastgesteld. Een programma van eisen waarin de raad ook heeft gezegd van heb aandacht voor de betaalbare woningbouw. En dat programma van eisen dat heeft geleid tot een plankaart van HNS. Plankaart van het integrale project Zuidoevers. Niet alleen de woningbouw. Het gaat ook over natuur. Het gaat ook over recreatie. En het gaat ook over recreatieve voorzieningen. Er is een bestemmingsplan vastgesteld voor het integrale project Zuidoevers. Dat bestemmingsplan ging veel verder dus ook dan de woningbouw. Dit ging ook over een haven bij Molen de Wachter. Het ging over een informatiecentrum. Het ging over een staande marsroute, een fietspad, een fietsrondje inderdaad en natuurlijk de 25 kabels. Dit bestemmingsplan is in 2006 vastgesteld onroepelijk geworden. Vanaf toen zijn we gaan aanleggen, 2007 bouwrijp gemaakt. We hebben 2007 de planvorming opgepakt voor het Broekveld. Jullie allemaal bekend, neem ik aan. 2008 zijn we met de verkoop gestart. Gestart en ook meteen door omstandigheden gestopt. Er zijn in 2008 drie kabels verkocht. En toen was het stagnatie. Stagnatie heeft geleid tot 2009. Planaanpassing. Planaanpassing door de gemeenteraad, door college gemeenteraad. Dat behelste een planaanpassing van 25 naar 36 kabels. Dus een verdubbeling van kabels eigenlijk. Dus de kabeltjes kleiner maken. En ook het introduceren van een jachthaven. Immers, de naam suggereerde een woningbouwplan aan het water. Zuidoevers. Dus een kabels verkleinen en het toevoegen van een jachthaven. Dat is in september 2010 in de raad vastgesteld. De raad ging akkoord met het voorontwerp bestemmingsplan. Tot zover eigenlijk nog allemaal goed met het project, op papier goed met het project. Met de verkoop zijn we toen eigenlijk gestart. Was een beetje half idee zat erachter van we beginnen alvast met de verkoop met 36 kabels, terwijl er nog geen bestemmingsplan onroepelijk was. Er is toen gemikt op een publiek, hier een advertentie in de Golf & Lifestyle beurs, een publiek van het hogere segment, eigenlijk in de hele lijn van het oorspronkelijke project van Zuidoevers, namelijk een woonwijk voor mensen met iets grotere beurzen dan normaal. Dat heeft geleid eind 2010 eigenlijk de meeste mensen die deze foto laten zien, die beginnen te glimlachen, misschien wel dezelfde reden. Het heeft geleid tot eind 2010 tot opeenstapeling van feiten, opeenstapeling van allemaal invloeden om het gebied heen, die zijn weerslag hadden op de kabelverkoop en ook op het project zelf. Dat was natuurlijk een tegenvallen van de gasleiding. We hadden een oorspronkelijk budget van 5 ton ongeveer gemiddeld, pak een beet, van het verleggen, van het aanpassen van de gasleiding door de staande masroute heen. Dat bleek bij nader inzien 2 miljoen te zijn. Dat is natuurlijk een navenante grote aanpassing. We kregen een brief van Bleker die zei geen geld meer voor natuur. Dus dat betekende ook dat onze projectpartners, het Drents Landschap, Waterschap, de provincie ook zeiden van wij hebben dus geen geld meer voor het gebied, het integrale gebied. We kregen ook te maken met de vernietiging van de Raad van State van het project van bestemmingsplan Broekveld. De Raad van State, even heel kort door de bocht, zei, u heeft een bestemmingsplan voor betaalbare woningen en 3 dure kabels. De 3 dure kabels zijn bedoeld voor de bekostiging van de betaalbare woningen. Ja, zeiden we. Dan ben ik genoodzaakt, zei de Raad van State, om een streep door het bestemmingsplan te zetten, omdat de aantoonbaarheid van de 3 kabels niet zeker is. Immers, er liggen nog 22 kabels te koop. Dus vertel mij eens hoe die 3 kabels aanvullend moeten worden verkocht. Streep door de rekening van bestemmingsplan Broekveld. Al met al heeft ons dat ook doen besluiten om niet verder te gaan met de aanpassing van de 36 kabels. Immers, dat zou eigenlijk hetzelfde gebeuren dan de Raad van State bij Broekveld had gezegd. Al met al eind 2010 onduidelijkheid over de planvorming. Toch 25, wel 36, wel haventje, geen haventje. Dat heeft geleid begin 2011, begin dit jaar, tot de stand van zaken notitie. Er is geïnventariseerd hoe het project tot stand kwam, wat ligt er allemaal, welke projectafspraken hadden we. Maar belangrijker ook niet, belangrijker ook welke hebben we niet. Hoe zat het met Woonborg? Hoe zat het met de gentleman's agreements die we gemaakt hebben met het Drents Landschap, met de provincie? Welke financieringsbronnen waren wel zeker? Welke zijn niet zeker? Al deze zaken zijn in stand van zakennotitie verwoord en ook hierin uw raad gepresenteerd en neergelegd. In de bijbehorende jaarrekening, de financiële weergave die daarbij zat, toonde aan dat wij toen, dus een jaar geleden, 1-1-2011, een boekwaarde hadden van 5,3 miljoen euro voor het integrale project Zuidoevers. We hebben gezegd, eigenlijk moet je die 5,3 miljoen euro in 5 delen knippen, omdat niet alles over die woningbouw gaat. Het gaat immers ook over de natuur, het gaat ook over de recreatie, het gaat ook over Broekveld, het gaat ook over de recreatieve vier, zoals ik het dan noem. Dat zijn het haventje, het informatiecentrum, het fietsrondje en de staande masroute. In de jaarrekening is die 5,3 miljoen euro in 5 delen geknipt. Daarvan hebben we 3 delen afgeboekt. In totaal 2,1 miljoen euro van de 3,5 miljoen euro afgeboekt, van de 5,3 miljoen afgeboekt. En er is 1,4 miljoen voorzien. Dus eigenlijk wat we toen gedaan hebben is van 5,3 teruggegaan met 3,5 miljoen afgeboekt. En in de jaarrekening hebben we technisch de inkomsten naar beneden bijgesteld. Dat is wat anders dan de kabelprijzen naar beneden bijgesteld. We hebben de geraamde inkomsten naar beneden bijgesteld. Nou, dat was het verhaal van de jaarrekening de vorige keer. In de jaarrekening, in die discussie die daarop volgde, ook met de besluitvorming over het Broekveld, dat was uit mijn hoofd juni dit jaar, zijn we een traject ingegaan met interactieve planproces, oftewel een denktank, opdracht gekregen om samen met de bevolking, om samen met experts te kijken naar wat is een oplossing denkbaar, is er een oplossing haalbaar en wat zou je dan aan moeten denken. Er is besloten om een denktank te gaan introduceren, eigenlijk met experts, met inwoners van de Groeven en met ambtenaren. We hebben ervoor gekozen om een grote groep aanwezig te laten zijn. Grote groep, in het begin schrokken we eigenlijk allemaal van het getal, de grootte van de groep. Er waren er 34 met z'n allen. Er waren dus 10 experts vanuit de woningmarkt, dat waren makelaars, dat waren architecten. Dat zijn planeconomen, dat zijn woningbouwcoöperatie mensen, er waren wat bouwers, een verschillende plumage. 10 ambtenaren, allemaal met hun eigen expertise, ook met hun eigen betrokkenheid bij het project. Van civiel ingenieurs tot aan planologen, tot aan stedenbouwers, tot aan beleidsmedewerkers. En we hadden natuurlijk de gebiedsexperts zelf. En de gebiedsexperts in dit geval zijn natuurlijk de mensen die zelf in de Groeven wonen. Vanaf het begin hadden we al gezegd van natuurlijk moet je de dorpsverenigingen, de dorpsraad zelf meenemen, zitting laten nemen in de denktank. De inwoners van het gebied, onze kabelkopers, de 3 kabelkopers, die moet je ook een uitnodiging sturen om mee te nemen in het denktank. En het hadden we nog 5 vacatures eigenlijk en hebben we gezegd we gaan een informatieavond starten. En in die informatieavond gaan we het hele verhaal, het hele proces van Zuidoevers gaan we tonen, dat gaan we vertellen. En we gaan ook vragen om in die informatieavond nog 5 mensen aan te wijzen die met z'n allen zitting nemen in de denktank. Vanaf toen hebben we verschillende communicatiemomenten, en we hebben ze hier even opgeschreven, voor de communicatie rondom het project. Eigenlijk wat speelde hier tussendoor, is dat we oorspronkelijk in 2004, 2005 ook een interactief proces hebben opgestart. Ook met een denktank. Een andere hoedanigheid dan deze denktank, maar ook met een denktank. Dat heeft geleid tot het programma van Eisen. Dat heeft geleid tot het dorpsontwikkelingsplan. Natuurlijk het programma van Eisen vanuit ons als gemeente. De dorpsontwikkelingsplan vanuit de buurt, de Groeven zelf. Die denktank die is toen in 2006... ongeveer op een zacht pitje gezet, omdat wij verder gingen met het bestemmingsplan, met het planologische kader. En wij gingen verder met het bouwrijp maken. Eigenlijk wat we nu gedaan hebben is de denktank van toen, en natuurlijk met een andere insteek, ook met een andere bemensing, een nieuw leven ingeblazen. En oorspronkelijk hebben we ook gezegd, we kunnen het natuurlijk niet als gemeenteambtenaren zelf, hier heb je de mensen zelf vanuit de Groeven bij nodig. Mensen van de Groeven zelf die hadden ook heel veel vragen, hadden heel veel ideeën, hadden ook wel wat oud zeer nog. Van natuurlijk de afgelopen 4-5 jaar dat ze minder zijn gehoord dan oorspronkelijk in het gebied. Maar door gezamenlijk de plannen op te pakken en door gezamenlijk ook de dialoog op te starten. Dat heeft natuurlijk Nina Hofstra vanuit het begin heel mooi opgepakt. Heeft gezegd van ik doe het ook voor jullie en niet alleen voor de gemeente. Het is natuurlijk voor de Groeven wat we met z'n allen willen doen. Dat heeft heel veel goeds gebracht denk ik. Vanaf toen mei, juni hebben wij inventariserende gesprekken gehad met de 4 bewoners. Vergeet niet, er zijn natuurlijk 3 bewoners al sinds 2008 die ook willen weten wat er gaat gebeuren. Die ook willen weten, krijgen ze nog buren? Of niet, hoe gaat het nou precies met het proces? Dus als eerste hebben we met de 4 bewoners gesproken. Ik zeg 4, het zijn natuurlijk 3 bewoners samen met de bestaande familie die daar sinds jaar en dag woont. In juni hebben we nog net na de raad een gesprek gehad met de buurtvereniging. En vanaf Vanaf toen zijn we ook met het artikel in de nieuwsmolen gegaan met de brede interactieve kijk vanuit de gemeente naar de denktank, naar de groeven. Toen zijn we in september begonnen met de eerste informatieavond. De informatieavond dus als de aftrap van de denktank. En we zijn eind september begonnen met de eerste denktank, de eerste interactieve sessie. De tweede denktank in oktober en eind oktober de afsluitende informatieavond. Wat we in die vier discussies, in die vier bijeenkomsten hebben geleerd. Eigenlijk de vier grote gemene delers. Ik toon u niet de plaatjes, ik toon u niet heel veel inhoud. We hebben de denktank gevraagd om gezamenlijk een plan te maken, een plan te bespreken. En vanaf daar zijn we met vijf groepen uit elkaar gegaan. Vijf groepen, elk bestaande uit twee ambtenaren, twee gebiedsexperts, de bewoners vanuit de groeven, en twee experts vanuit de woningbouwmarkt. Elke groep, vijf groepen, bestaande uit zes man, die kregen de opdracht om één variant te bedenken die zo dicht mogelijk aansloot bij wat wij als gemeente van plan waren met het gebied, namelijk het verkopen van kabels. En ze kregen de opdracht om veel verder te kijken dan alleen maar de woningbouw. Veel verder te kijken dan het gaanbare pad. Een soort sky is a limit variant zou je kunnen zeggen. Die opdracht kregen ze allemaal mee. En dat heeft geleid tot tien varianten. Tien varianten die terug zijn gebracht eigenlijk tot twee varianten. Een van de belangrijkste dingen wat het geleerd heeft. Een van de belangrijkste dingen die wij met z'n allen hebben opgepikt. Is dat wat wij oorspronkelijk hebben bedacht, die miljonair die naar de groeven gaat komen, het imago, dat niet aansloot en zeer waarschijnlijk ook niet aan gaat sluiten bij de verwachting en bij de eisen die doelgroep stelt. Dus het imago waar we op hebben gemikt, dat is het verkeerde imago gebleken. Die staat ook met stip bovenaan, stip op nummer 1. Het tweede wat opviel is dat we de integratie met de groeven half zijn vergeten. Alle goede inzichten die in het dorpsontwikkelingsplan naar voren kwamen van 2005, de integratie met de groeven vanuit, en het zijn eigenlijk hele basale dingen, het dorpsrondje, de langzaamste verkeersroutes, de fietspaden, de groene plekken voor kinderen, al die ingrediënten, die zijn eigenlijk bij de planvorming van Zuidhoevers minder aan bod gekomen. Dus integratie met de groeven. Het is eigenlijk, hebben ze gezegd, een beetje een solitaire woonwijk. Het hoort eigenlijk niet bij de groeven zelf. Als derde wat opvalt, eigenlijk een hele belangrijke, is dat uit de denktank naar voren kwam dat wat we oorspronkelijk beoogden met die 36 kabels en dat haventje, dat op zich de ingrediënt van water in de wijk natuurlijk een hele goede is. We ook wetende dat Zuidoevers heeft natuurlijk een klank met aan het water. Alleen dat de denktank ook zei, je moet geen hamertje willen, ergens aan de buitenkant van het project. Maar er moet wel iets met water gebeuren. Dus breng het water naar binnen in het project, in plaats van aan de buitenkant van het project een haventje. Er zijn ook heel veel dingen die op korte termijn konden gebeuren, als een uitsluitsel, als een uitkomst van de denktank. En dat is, breng de hoofdentree op orde. Misschien een open deur, misschien een hele basale, maar als je nu voor de eerste keer in het gebied komt en je gaat de hoofdentree op, dan is het nou niet per se wat je verwacht van de woonwijk die je in die glossy foldertjes van toen de tijd zag. Dus breng de hoofdentree op orde. En dat betekent maak een nieuw ontwerp, nieuwe bomen, wat groen wallen, maak het gebied fraai en ga het gebied fraai inrichten. Heb ook aandacht voor bouwrijp maken versus woonrijp maken. In Tinalo, in de meeste gemeentes in Nederland, zijn we gewend om eerst een woonwijk te maken, de kabels te verkopen, dus woonwijk te maken, bouwrijp te maken, kabels verkopen, als alles klaar is, woonrijp te gaan maken. Dus dat betekent dat je de straatsteentjes op de goede manier straat, de molgootjes goed stelt, de verlichting en de boompjes gaat plaatsen. Hier betekent natuurlijk in een gebied die al in 2008 is gebouwd, dat er al 3 jaar een bouwrijpe situatie ontstaat. Dat betekent, er komen dus heel veel gaten in de weg. De bermen die zijn niet goed verstevigd. De verlichting die sluit niet aan bij het verlichtingsplan, wat we natuurlijk in de woonrijpe fase wel doen. Dus het is er vrij donker. Dus heb daar aandacht voor. En dat betekent gewoon concreet dat het heel goed zou kunnen om het budget wat we nu al hebben voor het woonrijp maken naar voren te halen en om volgend jaar te gaan beginnen met woonrijp maken. Dat is natuurlijk een uitspraak van mij die natuurlijk nog verder moet in de besluitvorming, maar dit zit er eigenlijk achter. Ook een van de dingen die eruit komt, maak gebruik van onderliggende natuur. Het is natuurlijk in een heel mooi landschap, een landschap van het Drents landschap, aangelegd. Alleen de woonwijk zelf, die profiteert er eigenlijk niet van. Eigenlijk mag je met de hond niet naar buiten toe, want dan word je door een opzichter weer aangesproken dat het eigenlijk niet mag. Maak gebruik van de omliggende natuur. En breng als het kan ook de omliggende natuur naar binnen in het gebied zelf. Er zijn nu, met name in deze tijd natuurlijk, maar ook in zomermaanden, toch een paar kabels die betrekkelijk nat zijn. Er gaat een onderzoek gaande is het nu een tijdelijk probleem omdat het hele systeem nog niet werkt van bouwrijp maken of is het echt verkeerd aangelegd? En last but not least, we hebben natuurlijk onlangs Broekveld aangekocht. De heren Broekveld zijn nu bezig met een ontwikkeling in Friesebrug. Als het ergens eind volgend jaar overgaat, dat betekent dat de loods Broekveld tegen die tijd ook op de nominatie staat om gesloopt te worden. Eigenlijk ook wat natuurlijk de verkoop gaat bevorderen. Dit zijn heel veel korte termijn aspecten die je op zou kunnen pakken. En dat heeft ons gebracht tot verschillende scenario's. Het eerste wat je natuurlijk gaat doen is een nulscenario. In dit geval hebben we niet gekozen voor een nulscenario. Immers een nulscenario is exact dezelfde prijzen voor 2006. He, dat zijn dus die €125 voor de liefhebbers gestaffeld per meter. Want het gaat immers niet verkopen. Dus je kunt een nulscenario proberen door te rekenen. Maar de grondexploitaties die gaan niet een nul per jaar verkoop accepteren. Dus hebben wij gestapt naar een nul plus scenario. Dat betekent dat je gaat beginnen met orde op zaken te stellen van de grote gemene delers van zo net. Leren van, dat is de imago, dat is de branding wat ze dan zo mooi noemen. He, van miljonair naar natuurliefhebber. Dat is het beeldkwaliteitsplan. Als je kabel koopt, dan krijg je nu een betrekkelijk dik boekwerk met heel veel zinnen, heel veel tekst. Eigenlijk op de keper beschouwd zeggen we, de beeldkwaliteitsplan, dat moet eigenlijk wat simpeler, wat globaler. En wij proberen, is een van de uitgangspunten van het nulplus scenario, om samen met de markt te gaan bouwen. Dus niet alleen voor de potentiële kabelkopers, maar het zou heel goed kunnen dat er een ontwikkelaar is die één kabel zou willen oprichten, een soort modelwoning voor zijn type duurzame woning in de groeven. Dat zou in deze optie prima passen. Natuurlijk hoort hierbij het aanpassen van de kabelprijs naar marktconform. En marktconform is natuurlijk heel makkelijk neergezet, maar wat is dan marktconform? En in rood, last but not least, flexibeler uitgiftevoorwaardes. Als we nu een kabel verkopen, dan willen we graag dat een kabelkoper binnen een jaar gaat bouwen. Hier zou het heel goed kunnen dat de kabelkoper binnen 2 jaar zou mogen bouwen. Dan heeft hij tijd om de woning te verkopen. In die tijd hebben wij wel het geld binnen, maar hoeft er nog niet actief gebouwd te worden. Dit is een voorbeeld van flexibelere uitgiftevoorwaarden. De variant die bij nul scenario, nul plus hoort, is natuurlijk de variant die nu bouwrijp in het land ligt. 25 kabels, waarvan 3 gevuld, waarvan 3 verkocht. Een tweede variant die uit de denktank naar voren kwam, is een dorpslint. Heel veel gehoord natuurlijk vanuit de groeven is dat het plan niet integreert met de groeven zelf. Het is een woonwijk voor de happy few, voor de 25 miljonairs. Maak een plan die meer aansluit bij de groeven zelf. Maak een plan die de afstand tussen de groeven en afstand tussen die woonwijk verkleint. Dus ga een plan maken waarin een soort dorpslint wordt toegevoegd, zodat een dorpse schaal in dat plan ingevuld kan worden. Deze variant hoort het toevoegen van woningaantallen. Bij deze variant hoort de integratie van het omliggende natuur. En bij deze variant hoort een special. En een special is een voorziening op een kop waar een gezondheidscentrum, een hele speciale, markante bebouwing geplaatst zou kunnen worden. En deze variant is dus eigenlijk een plaatje. Dit plaatje toont de ingrediënten die in de dorpslint variant naar voren komen. Het is dus het doorsteken van de wegenstructuur. Eigenlijk op een keper beschouwd aan de oostkant verandert hier niks aan de bebouwing, verandert hier niks aan het stedenbouwkundig plan. Aan de westkant verandert er wel wat. En de oostkant, westkant. Deze lijn, die geeft een lijn aan waar je wel iets doet met het plan, waar je niet iets doet met het plan. Variant 3, een watervariant. Heel veel verschillende manieren. Eigenlijk wat in deze variant naar voren komt, is dat op de kop van het gebied, en ik laat straks het plaatje zien, hier ingezet wordt op het vernatten, op een invulling à la Rietwijk, invulling à la Meerstad. Ook hier weer voor, hoort toe marktconforme prijzen, makkelijker gezegd dan echt geadviseerd. Ook hier weer voor toevoegen van woningaantallen. En bij de scenario's 2 en 3, schrijven we nog maar eens voor de duidelijkheid op, hoort ook een onderzoek vanuit de dorpsontwikkelingsplan ingegeven van langzaam verkeersroutes naar het gebied. En hier staat bijvoorbeeld over de witte woning nummer 66, misschien jullie wel bekend als de woning van een van de Broekveldheren. Dit is een plaatje wat bij variant 3, de watervariant, hoort. En nu leggen we de lijn ten oosten en ten westen ietsje meer naar links. Dat is deze. Ten oosten van die lijn verandert er niks aan het huidige plan. Het zijn gewoon dezelfde aantallen kabels, dezelfde afmetingen. Maar ten westen van het plan verandert er wel wat. Hier komt dus een waterinvulling, waterwoningen. Zodat daar een andere doelgroep op zou kunnen zitten. Die een andere wens heeft voor woningbouw. Deze twee varianten. Dus de watervariant en de dorpslintvariant, die zijn in de tweede denktank besproken. Uit die tweede denktank kwam nadrukkelijk de vraag om een variant te verzinnen waar water nog prominenter een rol kreeg in het plan. Die variant hebben we getekend en dat is de kanaalvariant geworden, eigenlijk variant 4. Dit is de variant vanuit de tweede denktank ingebracht. Een kanaalvariant, hier hebben we het profiel genomen van de standaardprofiel van Terborg. Hij heeft een hoofd iets van 25 meter van insteek tot insteek, waar twee boten elkaar kunnen passeren. Omdat de kabels groot zijn, het gebied groot genoeg is, zou het op papier kunnen. Maar hierin ga je natuurlijk het gebied wel helemaal op de hoop halen. En ook qua waterhuishouding is het lastiger. Maar goed, alles is in Nederland natuurlijk mogelijk. Dus variant 4 vanuit de tweede denktank ingebracht. Met die drie varianten zijn we de laatste informatieavond ingegaan. En in die informatieavond kwam eigenlijk naar voren. Nou, ik vind alle drie varianten heeft wel iets, maar zou je ze kunnen combineren? Wij zijn natuurlijk de beroerdste niet, dus wij hebben ze gecombineerd. En we hebben een mixvariant gemaakt. Een mixvariant bestaande uit de ingrediënten vanuit de dorpslint, ingrediënten vanuit de watervariant en ingrediënten vanuit de kanaalvariant. En vanaf hier zie je dan deze lijn, dat ongeveer het gebied is waar je dan de aantallen kabels handhaaft. En wat je aan de bovenkant doet is het doortrekken van een kanaal. Doortrekken van een kanaal tot aan het midden van het centrum van het gebied. En daar een nieuwe haven neerleggen. Dus niet aan de kant van het gebied zoals eerst, maar in het gebied zelf. Ook hier weer waterkabels, ook hier weer een dorpslint. En vanaf deze twee varianten, dit is eigenlijk ook op de onderaan de streep de uitkomsten van de denktank. Namelijk, we zijn gevraagd om twee varianten te maken vanuit de denktank ingegeven. Dus van 10 naar 5 naar 2. Deze twee scenario's die zouden, als het allemaal zo door had gegaan, als hij vanuit oorspronkelijk natuurlijk de procesplanning is geweest, hadden we de 0 plus scenario in dit verband aangeboden en waren de mix varianten aangeboden. Met daarbij natuurlijk een voorkeur vanuit het college. Het enige wat we nu doen is einde van de denktank, de denktankproces delen. En een doorkijk geven in de jaarrekening van 2011. De jaarrekening die we nu momenteel aan het maken zijn. Dat is, ik zei het zo net al, teruggaan in de boekhouding, hè, in de boekwaarde. We hadden een boekwaarde van 5,3. De boekwaarde per 1-1-2012... Die zal zijn 2,4 miljoen. Dat is allemaal afgerond natuurlijk. We zijn er nu mee bezig. De boekingen moeten morgen allemaal inzichtelijk. In deze jaarrekening hebben we geen budget meer voor natuur en recreatie. Geen budget meer. We houden nog rekening met wat wij noemen de claim-weerzichtstrip. Bij de jaarring 2011 hebben wij geen broekveld in het integrale project Zuidoever zitten. Broekveld is in een apart, zit in een apart complex, is apart krediet vooruitgegeven. Het is eigenlijk vanaf nu een afzonderlijk project geworden. Onderaan de streep jaarrekening 2011, omdat we vorig jaar heel veel al hebben voorzien, al heel veel hebben afgeboekt, hebben we een neutraal saldo op Zuidoevers. Dus er komt geen geld mee, er komt geen geld terug. Brengt me op een, eigenlijk de laatste sheet, dat is hoe nu verder. Slechts één sheet. Ik zei het zo net al, als het zo had gegaan, als we oorspronkelijk waren ingestoken, dan hadden we twee scenario's richting het college gebracht. Met die twee scenario's gingen we de informatieavond opstarten met de denktank en de dorpsbewoners. En met die inhoud zouden we naar de gemeenteraad zijn gegaan met een voorkeursmodel. Dat willen we nog steeds doen, alleen de procedure, de planning is natuurlijk opgeschoven. Als een nieuw college is volgend jaar, dan zouden we begin volgend jaar twee varianten willen bespreken. Dus in de informatieavond, om met die wetenschap wat de denktank van informatieavond eruit komt naar de gemeenteraad te gaan. Via het nieuwe college, die dus een voorkeursstandpunt wordt gevraagd te nemen. En vanaf daar de gemeenteraad, afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad, het verdere proces insteken. Ofwel de mixvariant voor investeren, planloze procedure, dan wel het verkopen van het bestaande plan onder 0+. Meer informatie hebben we niet. Dit is ook alle informatie die we hebben. Voor de rest is het aan het nieuwe college om het dossier verder te brengen.
Oké. Wie heeft er een vraag? Nou komen ze toch.
Ja, is ook zielig.
Meneer Pieters eerst.
Het is ook zielig toch, dat er geen vragen zijn. De 0+ variant, dat zal ongetwijfeld de goedkoopste zijn. 0 met een beetje plus. Is er dan financiële doorrekening? Of wordt eerst de voorkeursvariant van het college besproken en dan financiële doorrekening gemaakt? En wanneer komt dit in de... Dit heeft geen gevolg meer voor de jaarrekening 2011, maar al naar gelang welke variant er gekozen was, zal er van invloed zijn op de exploitatie.
Eigenlijk waar we nu mee bezig zijn, inderdaad, is de jaarrekening opstellen op basis van inderdaad de 0+. Eigenlijk wat we vorig jaar ook gedaan hebben, ook toen gingen we door op de meest obstakelvrije route, op de zoveel mogelijk bij het beleidlijn blijvend, dat is in dit geval ook 0+. Bij die variant 0+, die is doorgerekend met nieuwe kavelprijzen en die is ook dat budgetaire neutrale saldo voorzien. En inderdaad, bij de mixvariant, als we die hadden doorgerekend, mixvariant betekent een voorinvestering van 1 miljoen. Waarbij onze experts niet kunnen vertellen, niemand ons kan vertellen of we die 1 miljoen terug kunnen krijgen, ja of nee.
En voorzitter, als ik nog een keertje mag, er stond een claim meerzichtstrip. Een claim, dat betekent een financiële aderlating. Wat vrezen jullie dan? Of waar hou je rekening?
Nou, gezien het open karakter van deze avond, misschien niet de details. Er wordt nog wat geld achter de hand gehouden voor het afwikkelen van een paar losse puntjes. Dat zijn geen grote bedragen. Misschien morgen kunnen we nog inhoudelijk hierover verder.
Meneer De Graaf.
Dank u, voorzitter. Het kan zijn dat ik het even gemist heb, maar over hoeveel kavels hebben wij het nog in de mixte variant die we dan moeten verkopen? En in het verlengde daarvan, wat voor kavelprijzen gelden daarvoor en is eigenlijk een beeld of die... Ja, je noemt zelf een keer het woord marktconform, dat is natuurlijk een verzameld term, dat snap ik. Maar is in beeld of dat reële prijzen zijn?
Voor de mixvariant gaan we in dit geval nog steeds uit van 25 kabels. Eigenlijk zijn we natuurlijk heel erg gefocust op die 25, die oorspronkelijke 25 vanuit die contingenten. Ook de woningbehoefte zelf van de groeven die laat niet veel meer ruimte dan deze 25. Dus een aanpassing van de aantallen, dat zou zeer waarschijnlijk een rechtsgang betekenen, een procedure betekenen. Over kabelprijzen is inderdaad een hele lastige. voor de kabelprijzen van de 0-plus variant zijn wel uitgegaan van lagere kabelprijzen nog dan in de jaarrekening van de vorige keer. De kabelprijzen van de mix variant, nou die lopen uiteen omdat die kleine kabels hebben tot aan grote kabels, waterkabels tot aan natte kabels.
Aan de andere kant, meneer Kloos.
Ik zag verschillende plaatjes voorbij komen en er was in variant 4 viel mij op dat er 5 woonboten niet meer ingepland waren. Is daarin voorzien op een of andere manier of wordt er op een andere manier daarin in voorzien?
Het zal een omissie zijn geweest. Dat is absoluut niet bewust gedaan. In alle varianten zijn gewoon de 5 woonboten. Het bestendige beleid wordt ook hierin voortgezet.
Meneer Van Monbergen.
Ja, ik had even een vraag van de gasleiding. De verdieping, die gaat niet door of gaat die nog wel door? En hoe, ja, ik zit even te kijken, maar ik ken het ook op die plaatje niet zien hoe die gasleiding door de nieuwe varianten loopt. Maar als er water wordt gegraven en precies die gasleiding ligt daar, ja, dan moet die weer gezonken worden. Dan hebben we straks weer een tegenvallen. Is daar rekening mee gehouden? Hebben jullie er goed over nagedacht? Want ja, bij de vorige college, laten we zeggen, hebben we dat ook ingebracht. Toen werd een beetje uitgelachen en toen, ja, even later zaten ze ermee. Maar goed.
Het verhaal van 2 miljoen versus 5 ton, dat ging over de staande masroute. Het verleggen daarvan, het verdiept onder kluizen van aardgas of van leidingen. In dit plan, in Zuidhoever zelf, ligt natuurlijk diezelfde leiding. En daar is in alle varianten rekening mee gehouden. Ook via de veiligheidsberekeningen, de QRA's om het even technisch te noemen. Er zijn allemaal, voor elke variant is een QRA uitgerekend om ook binnen de normen te blijven.
Meneer De Graaf, nog een keer.
Een laatste vraag, voorzitter. Er is geen geld meer voor natuur en recreatie, geeft u aan. Kunt u aangeven wat dat betekent? Gewoon in de praktijk? Hoe gaan we dat oplossen? Moet daar een oplossing voor komen? Of is dat gewoon even een gegeven op dit moment?
Oorspronkelijk was het natuurlijk de bedoeling om geld te verdienen met de woningbouw, om die in te steken in natuur en recreatie. Nu de samenwerkingspartners, provincie, waterschap en Hinderens Landschap ook hebben verklaard geen geld te hebben. En wij natuurlijk geconfronteerd zijn met de cijfers, ook zoals in de vorige jaarrekening. Is er inderdaad geen geld gereserveerd voor natuur en recreatie. En dat betekent eigenlijk op de keper beschouwd dat de verschillende ontwikkelingen los van elkaar zouden moeten. En ik denk het goed is dat de collega van mij iets kan vertellen over de eerste stappen richting de recreatie. Maar voor natuur, wat er ook vanuit het project Zuidhoever is, geen grond meer aangekocht voor natuurdoelstellingen.
De projecten zijn, zoals Alfred zei, uit elkaar getrokken. Ik doe beleid, economie, waaronder ook recreatie en toerisme. We hebben nu gekozen om de ontwikkeling van de camping en de ontwikkeling van de haven in het recreatiebeleid onder te brengen. En daar dan volgend jaar mee te starten om te kijken hoe breed wil je dat dan gaan oppakken. En wat kunnen partijen zelf investeren en op welke manier kunnen we geld bij elkaar brengen om daar toch nog dingen voor elkaar te brengen. Maar dan staan we eigenlijk op een nulpunt.
Meneer Van Bergen.
Ik heb daar even een aanvullende vraag over. Van die bewoningen die daar nu staan, die 3. Ja, die zijn onder het motto verkocht als ze in een prachtig natuurgebied kwamen wonen. Die ontwikkeld werd van hun centen. Is daar nog een claim van te verwachten van wij krijgen niet wat ons is beloofd?
Het is goed te melden dat er altijd sprake is geweest van fase 1 natuur en fase 2 natuur. Fase 1 natuur was de fase rondom de woningbouw Zuidhoevers. Die fase is ook gerealiseerd. Het gebied is daar in orde gebracht. Daar is ook dat fietspad aangelegd. Dus de buurt zelf, de woonwijk, ligt ook in het nieuwe natuurgebied, wat al is aangelegd. De fase 2, dus waar geen geld meer voor is, is eigenlijk het Noordmaagebied. Dus het gebied aan de andere kant, zeg maar, aan de andere kant van het kanaal. Dus daar is geen geld meer voor. Dus voor fase 2.
Een vraag vanaf de tribune.
U doelt waarschijnlijk inderdaad op zijn ze met name naast de bestaande eerste bewoner, het boer. Er zijn wat kabels die vrij nat zijn. Er wordt nu een onderzoek gedaan of het nat is omdat het systeem nog niet goed werkt. Het hele systeem van de woonwijk. Of dat ze gewoon te laag zijn aangelegd. Of dat de grindstroken, de rietstroken niet goed werken. Als het zo is, omdat de woonwijk nog niet klaar is, nou, dan gaat het dus in een tijd opgelost worden. Als het zo zal zijn dat het verkeerd is aangelegd, dan kijken we natuurlijk naar onze contractvorming met de aannemer. En dan kijken we naar het oplossen. Wat er ook moet gebeuren, het moet dan worden opgelost. De term gezondheidscentrum is inderdaad genoemd als een van de mogelijke functies van die zogenaamde special. Die special die is genoemd als een stedenbouwkundig markeringspunt. Aan het eind van zo'n oprijlaan zou je dan een speciaal gebouw willen hebben. En vanuit de denktank is toen het begrip gezondheidscentrum. En het was laat in de avond, er zijn ook een paar met de term kroeg gekomen. Om eraan te geven dat het een speciale functie zou kunnen zijn. Inderdaad, u heeft gelijk, een gezondheidscentrum in de... Dat heeft heel veel voet in de aarde.
Ja, ter aanvulling daarop, moet je ook niet denken aan het gezondheidscentrum zoals we dat zo net bij het IAB-beleid op de locatie Aqualarum voorzien hadden. Maar iets van een gezondheidsachtige voorziening. En die kan heel goed combineren met een kroeg volgens mij. Maar dan moet je wel een bepaalde...
Ja, gezien de opmerkingen over kroegen, denk ik dat we aan het eind van deze avond zijn gekomen. Heel hartelijk bedankt voor uw belangstelling, voor al uw vragen en ook de presentatoren heel hartelijk bedankt voor de uitleg. Wel thuis.